Goedemorgen, gemeente. Laten we even wachten tot de ambtenaren gaan zitten. Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. Uiteraard ook voor de gasten die hier aanwezig zijn. In deze dienst gaat voor dominee Veen uit IJmuiden. We hebben, zoals u kunt zien, een volle liturgie in verband met het aftreden en het bevestigen van ambtsdragers. En ook in verband met de voorbereiding voor het heiligavondmaal volgende zondag. Uiteraard is er na deze dienst ook koffie drinken achter in de kerk. Daar wordt u ook voor uitgenodigd. En dan kunt u ook de betreffende ambtsdragers ook nog de hand schudden. Zijn er nog een aantal andere mededelingen uiteraard. Dat is de dienst voor volgende week zondag 4 februari. Dan is er een gezamenlijke dienst in Watergang. En in deze dienst hopen wij de heiligavondmaal te vieren. In deze dienst hoopt dominee Van Vels uit Amersfoort voor te gaan. Dan de collecte. De eerste collecte, de diaconale collecte, is bestemd voor Hoop van Noord. Dat is onder ons wel bekend. Dus van harte aanbevolen. De tweede en de collecte aan het einde van de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters. Dus met name voor het instand houden van de eredienst en het onderhoud van de gebouwen. Ook van harte aanbevolen. Het staat niet in de liturgie, maar de kinderen gaan op de gebruikelijke tijden de kerk uit en komen op de gebruikelijke tijd ook weer terug in de kerk. Dus dat is voor de aanvang van de preek en voor het laatste lied en de zegen. Dan kan ik ook zeggen dat het slot in de kerkdeur weer hersteld is, dus dat de oude kerksleutels weer gebruikt kunnen worden. Dan is er nog een andere mededeling, dat betreft het gemeenteweekend in de aanstaande juni bij Leven en Welzijn. De commissie deelt mee dat ze zeer verheugd is om u te kunnen meedelen dat er ruim 60 gemeenteleden zich hebben opgegeven voor dit weekend. Aan iedereen het verzoek om zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier weer in te leveren met je persoonlijke wensen. Dan kan dat met de locatie worden afgestemd. We hebben er net als jullie vreselijk veel zin in en zijn dan ook heel enthousiast om dit te mogen organiseren. Mocht u nog vragen hebben, schroom niet. U kunt terecht bij Theo Sanders, Jessica Barneveld, Robert van Eck en Dieder de Jong. Dan de bloemen. Die gaan deze keer naar de aftredende ambtsdragers en naar de ambtsdragers die weer voor het eerst in het ambt worden bevestigd. Dan zingen we gezang 197 en wensen u een gezegende dienst toe.
Laten we dan in een ogenblik van stilte om een zegen vragen voor deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit zal laten varen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 66 de aangegeven versen. Zusters en broeders, voor de wetslezing koos ik een tekst uit 1 Timotheus, zoals u ziet. Dat zijn vermaningen aan het adres van ouderlingen en diakenen. Maar alle eigenschappen die een diaken of ouderling moet hebben, zijn ook goede eigenschappen om te hebben als gemeentelid. Dit heeft alles te maken met het karakter en de waarde van een gemeente in Gods ogen en haar functie in de wereld. Dus hoort u het ook aan als een oproep, een opdracht aan uzelf en niet alleen maar voor de ambtsdragers. 1 Timotheus 3, daar zegt de apostel: dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener of ouderling nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden. Daarna mogen zij dienen als zij onberispelijk zijn. De vrouwen, dat wil zeggen de diakonessen, moeten evenzo eerbaar zijn. Geen kwaadspreksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij, die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Tot zover Gods woord. Zingen we gezang 185, de aangegeven versen als antwoord.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere God, dank u wel dat we in deze bijzondere dienst samen mogen komen. Niet alleen om u de lofzang toe te zingen, maar ook om te merken dat u zorg hebt voor uw gemeente. Dat u gaven hebt gegeven aan mensen. En ze een plaats wil geven in uw gemeente om het werk te doen. Om het werk te helpen dragen dat u aan de gemeente van uw Zoon hebt gegeven. Heere, wat een voorrecht is het om u te mogen dienen. Wat een voorrecht is het om te mogen zingen dat wij onszelf, ons leven aan u willen wijden. Sterke en krachtige woorden, daar waar we soms een beetje bedremmeld bij zijn als we die uitspreken. Maar Heere, het is toch wat u wil. Het is ook ons verlangen en dan mogen we vragen naar de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u ons daartoe in staat stellen u te dienen? En wilt u de broeders en zusters die u dienen in de kerkenraad en in andere functies in de gemeente, wilt u die ook een gave van uw Heilige Geest geven, zodat ze tot hun werk bereid zijn, toegerust zijn en het met genoegen en plezier mogen doen. Dat er blijdschap mag zijn in het dienen van u, in het werk in de gemeente. Heere, wil ons vandaag ook bepalen bij uw woord en alles wat dat tot ons wil zeggen. En wil geven dat we daardoor gesterkt weer verder mogen gaan. Want we zijn op een weg, Heere. We staan op een weg en u gaat ons voor en u draagt ons en u geeft ons kracht en u wijst ons de weg. En zo mogen wij als gemeente en als enkeling in het leven staan. In de zekerheid dat uw trouw ons nooit verlaten zal. Wees zo bij ons, Heere, in deze dienst. In alle diensten waar vandaag uw naam wordt grootgemaakt. Wilt u onze broeders en zusters elders in Nederland en ver daarbuiten ook uw zegen schenken. Zo bidden wij in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. In de schriftlezing uit Johannes 21 gaat het om de dienst van Petrus aan de gemeente en de voorwaarden daarvan. Ik lees u uit Johannes 21. De discipel dan die Jezus lief had, dat is de apostel Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Tot zover onze lezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We gaan zingen gezang 189, de aangegeven coupletten en de collecte bij het voorspel. En daarna mogen de kinderen naar hun eigen dienst, zeg ik er even bij. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je die lijst zo bekijkt van die voorwaarden waaraan een diaken en ouderling moet voldoen, dan moet je wel veel lef hebben om te denken, dat begeer ik, hè? Dat wil ik. Ouders weten dat natuurlijk ook wel. Het is een lijst van eigenschappen die in die tijd van essentieel belang zijn. Het is een tijd waarin mensen nogal makkelijk naar de wijnfles grijpen om wat vergetelheid te zoeken. Soms zelfs met goede motieven. Wijn geeft een soort van verdoving. En dronkenschap is dan aan de orde van de dag. Nee, zegt Paulus, dat moet je nou niet hebben in de gemeente. Mensen die gemeente representeren, die moeten daar toch afstand van doen. Dat moet onberispelijk zijn op dat vlak. Het heeft met het getuigenis van de gemeente naar buiten te maken. Het is een tijd waarin mensen nogal makkelijk tot een echtscheiding komen. En daar is niet veel aan veranderd, geloof ik. Maar dat was een Romeinse en Griekse gewoonte. Als je vrouw je niet beviel, dan nam je een andere, eentje erbij of eentje ter vervanging. Nee, zegt de apostel, degene die de gemeente vertegenwoordigen, die moeten laten zien dat ze daarin God gehoorzamen en niet hun eigen begeerte volgen. En zo heeft God dat niet bedoeld. Hij heeft bedoeld man en vrouw voor hun leven bij elkaar. Laat nou degene die de gemeente vertegenwoordigen dat sterk laten zien. Dat is in die tijd van heel groot belang. En zo geldt dat ook voor die andere eigenschappen. Een tijd waarin het nogal makkelijk gebeurde dat jongeren op vroege leeftijd al het huis verlieten. Dat ze hun eigen gang gingen. Dat ze zich distancieerden van de gemeente, soms uit angst, soms uit een beetje bozigheid of rebellie. En dan zegt Paulus, ja, maar degene die de gemeente vertegenwoordigen, laten die nou juist degene zijn die laten zien dat ze hun kinderen kunnen onderwijzen. En dat ze iets van het geloof kunnen doorgeven en dat die kinderen dat ook aannemen. Je zou in onze tijd voor een deel hetzelfde kunnen zeggen. Je zou andere verlangens nog kunnen uitspreken, andere voorwaarden kunnen stellen. Maar het gaat er in ieder geval om dat diakenen en ouderlingen op een bijzondere manier de gemeente vertegenwoordigen. Kijk, dat geldt niet van ons allemaal. We hebben allemaal de opdracht om te dienen, om in de gemeente de gaven uit te oefenen die we hebben ontvangen. Er is niemand in de gemeente die geen gaven heeft. Er zijn er velen die niet weten wat die gave is. Je ontdekt je gave door gewoon te doen wat je hand vindt om te doen. De klusjes die er zijn. Er is catechese nodig. Niemand lijkt ervoor geschikt te zijn. Maar ja, je wilt toch niet dat die catechese niet doorgaat, dus je probeert dat een keer. Heb ik in Ter Apel meegemaakt. Iemand die dat helemaal niet kon. Zei ik Ter Apel, ik bedoel Appingedam. Maakt ook niet zo ver uit. U kent hem toch niet. Maar hij probeerde dat een keer. En wat bleek nou? Dat wist hij zelf niet, dat wisten de anderen niet. Maar hij was geweldig goed in het vertellen van een verhaal waar kinderen dan geboeid naar zaten te luisteren. Hij ontdekte dat hij dat kon. Nou ja, en dan is de gemeente er als de kippen bij om te zeggen, nou dan word jij de catechese. Dan ga jij die catechese doen. Hè? Dat is dan weer de keerzijde. Dan denk je even wat leuks te doen tussendoor. En dan zegt iemand, nou doe dat nou maar officieel en regelmatig. Maar dat ging best goed. We ontdekken wat je gave is. Hè? Het lijstje met gaven, dat is een van de drie manieren waarop de gemeente dan gebouwd wordt. Het werk in de gemeente gebouwd wordt. Gaven van dienstbaarheid. Het organiseren van de dienstbaarheid onderling. Dat je elkaar echt kunt aanspreken als je zorg nodig hebt. Dat je dat niet eens hoeft te vragen, maar dat een ander dat al weet en gaat doen. Dat is een gave, zegt de apostel, om dat te beseffen. Om te weten hoe je dat op een tactische manier kunt doen. Dat is een gave van de Heilige Geest. Een charisma, een brokje genade in de gemeente. Mededeelzaamheid is ook zo'n gave. Vaardigheid om te delen wat je hebt, geestelijk en materieel. Dat is een gave. Dat doe je niet zomaar. En zo heeft de apostel een hele lijst in Romeinen 12 over de gaven die God aan de gemeente geeft. Ieder van u heeft daar iets van of een combinatie daarvan. En als u het gaat doen, gewoon gaat doen waar u zin in hebt en wat u mooi vindt om te doen en wat iemand in de gemeente ten dienste kan staan, dan ontdekt u wat uw gave is. En dan gaat u dat met wat meer aandacht beoefenen. En dan gaat u de voordelen daarvan zien. En anderen gaan zien dat u zich daarvoor inspant. En dan is het helder in de gemeente. U hebt die gaven en u krijgt de ruimte om die uit te oefenen. Dat zijn de gaven in de gemeente. Dat is het lijstje van Romeinen 12. God geeft dat. Nog een tweede lijstje. Dat zijn functies in de gemeente. Er moeten dingen georganiseerd worden. En dat is zeker ook niet zonder de kracht van de Heilige Geest te doen. Maar dat leest u in Handelingen. De apostelen die deden alles in het begin. Ze preekten, ze deden pastoraat, ze haalden geld op. Ze bezochten de armen om daar geld uit te delen. Ze deden alles. En dan zegt Petrus op een goed moment, ja, dat is toch niet handig, want we raken helemaal overwerkt zo. Laten wij als apostelen ons nou bezighouden met de leer en de breking van het brood. En laten er nou anderen zijn die zorgen voor de armen. Dat kunnen toch beter mensen zijn die daar schik in hebben en zich daar helemaal aan kunnen wijden. En zo krijg je diakenen. En laten er nou mensen zijn die de gemeente goed besturen. Want dat kunnen wij apostelen ook niet allemaal. Want we zijn voor zoveel gemeenten verantwoordelijk. Johannes voor die 7 gemeenten in Klein-Azië. Daar was hij opziener van, bisschop zouden we zeggen. Dat kon hij niet allemaal regelen. Dus daar moesten ouderlingen komen. Oudsten of opzieners heten ze hier in deze vertaling. Mensen die de geestelijke leiding op zich nemen van een gemeente. Die zorgen dat die gaven tot hun recht komen. Die zorgen dat de leer, dat wil zeggen wat het evangelie ons leert, dat centraal staat, dat nooit vergeten wordt. Mensen die zorgen dat niemand achterblijft en zich terugtrekt en plotseling buiten de gemeente belandt. Die zorgen dat iedereen bij de les gehouden wordt, dat iedereen erbij kan horen. Dat er geen obstakels komen tussen mensen onderling. Geen vijandschappen die inhouden dat de gemeente net zo is als de rest van de wereld. Nee, een gemeente van verzoening en van broederlijke en zusterlijke liefde. Daar moeten die oudsten voor zorgen. Petrus zegt, dat hebben wij nog al die tijd gedaan, maar dat gaat niet zo. Dat moet uit die gemeente tevoorschijn komen. Nou, en dan krijg je mensen die hebben een bepaalde gave, de gave van leiding geven. En dat deden ze eerst af en toe. En dan zegt de apostel, maar nou ben jij oudste, nou doe je het altijd. En er waren mensen die hadden die gave van pastorale zorg. En dan zeggen de apostelen, goed, dat deed je af en toe. Maar nou ben je oudste en nou is het je taak. Zo ga je van de gave die iedereen heeft en die iedereen kan ontplooien, ga je naar de ambten. Dan kregen mensen de opdracht om het echt te gaan doen voor de hele gemeente. En de klusjes. Geld inzamelen, zorgen voor de armen. Zo werkt dat. En al in de tijd van het Nieuwe Testament krijg je een gemeente met oudsten, met diakenen, met diakonessen, waar ook vrouwen in dat ambt al. Je krijgt leraren, je krijgt herders, je krijgt evangelisten. Dat zijn verschillende functies, ook ambten ook in de gemeente. Die gemeente begint zich te organiseren. Gemeente soms zo groot als 10.000 mensen. De gemeente in Jeruzalem wordt geschat op 10.000 mensen. Nou, daar heb je aardig wat mensen nodig die daar leiding aan geven. Een beetje structuur en samenhang. En ik zeg leiding geven, maar dat is in het Nieuwe Testament een ander woord voor dienen. Het wordt blijkbaar van belang dat Timotheus beseft, er zijn toch bepaalde voorwaarden aan. Je moet mensen hebben met een goede motivatie. Ze moeten de gemeente willen dienen. Je moet mensen hebben voor wie God en Christus op de eerste plaats komen. Die geen leiding willen geven omdat ze de baas willen zijn, maar omdat ze Christus gemeente willen dienen. Tot zijn eer de gemeente willen dienen. En zo heeft hij dat lijstje hier gemaakt. Maar de belangrijkste voorwaarde vinden we in het evangelie van Johannes. Petrus krijgt die bijzondere opdracht om getuige te zijn van Jezus in Rome en dat uiteindelijk zelfs met zijn leven te moeten betalen. Maar hij werd een herder. De herder bij uitstek. En wat was nou de voorwaarde daarvoor? Johannes 21 zou je kunnen lezen als een soort sollicitatiegesprek. Petrus begeert helemaal niks. Petrus wil helemaal geen ambt of geen functie in de gemeente. Daar heeft hij nog helemaal niet aan gedacht. Maar Jezus ondervraagt hem en stelt hem aan. En hij stelt eigenlijk 3 keer dezelfde vraag. Dus de enige echte voorwaarde van het dienen in de gemeente, wat we allemaal doen. De enige echte voorwaarde van die gaven die we hebben, die we allemaal hebben. En de enige echte voorwaarde van de ambten, ouderling of diaken. Als dat voor Petrus de belangrijkste voorwaarde was, dan voor ons allemaal. Petrus had geen bijzondere vaardigheden in dat sollicitatiegesprek. Petrus had geen prachtig cv om duidelijk te maken hoe goed hij het gedaan had. Integendeel, de Heere kende hem. Het was zo weinig wat Petrus goed gedaan had. Grote mond hebben, hooguit. In het sollicitatiegesprek is er steeds dezelfde vraag. Petrus, zoon van Jona, hou jij van mij? Ben ik, dat is Christus, het focus van jouw verlangens? Als je nadenkt over je leven, draait het dan om hem? Die zijn leven voor je gaf. Die je voor eeuwigheid een thuis heeft gegeven. Die je geen dag alleen laat, maar door zijn geest voortdurend bij je is. Is dat degene aan wie je je leven hebt gewijd? Hou je van hem? Wat een rare vraag. Had Jezus niet moeten vragen, hou jij van de gemeente? Hou je van je broeders en zusters? Heb je zorg voor Johannes en die andere discipelen? Sta je open voor de mensen die straks in de gemeente binnenkomen? Kijk, dat zijn vragen die horen bij een goed sollicitatiegesprek, toch? Heb je hart voor de gemeente? Ben je in staat om al die klussen te doen die erbij horen, ook als ze je niet zo goed uitkomen, Petrus? Hou je meer van de gemeente dan van wat dan ook? Staan je broeders en zusters boven je eigen familieleden? Vind je dat zo belangrijk dat het met hen goed gaat? Kijk, dat zijn vragen die zouden wij misschien gesteld hebben. Maar Jezus stelt alleen deze vraag. Hou je van mij meer dan deze? Meer dan van al dit wat je om je heen ziet? Dat is die maaltijd en dat zijn die discipelen en dat is wat ze samen doen. En dat zijn hun gezamenlijke verlangens en ambities. En hou je meer van hem dan van al die dingen eromheen? Dat is de vraag naar de kern. Hè? Dat is de grote essentiële voorwaarde waar het allemaal om draait. En wij vragen dat niet. Wij zijn de Heer Jezus niet. Wij kunnen dat en mogen dat niet aan elkaar vragen. Dat is heel confronterend. Dat veronderstelt dat wij het kunnen weten. Veronderstelt dat je dat zelf zomaar durft te zeggen. Petrus doet dat al nauwelijks. Maar het is wel de vraag die je aan jezelf moet stellen. In de gemeente, in of buiten het ambt. Wat zou ik antwoorden op die vraag? Wat zou jij antwoorden op die vraag? Als het tegen jou gezegd wordt. Robert, zoon van Adrianus, heb je mij lief meer dan deze? Dat is een vraag. Dat is een vraag. Dan denk maar niet dat ik daar een simpel antwoord op geef voor mezelf. Het is geen simpele vraag, in al zijn eenvoud. Het is wel een vraag die ons in de richting wijst van waar het om gaat. Namelijk hem lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met heel onze vermogen. Hem, Christus, lief te hebben op die wijze. Dat is de basis van alles. Als we hem zo lief hebben, zijn we hem gehoorzaam. als hij ons beveelt om de naaste lief te hebben. Als wij hem zo lief hebben, dan zijn wij hem gehoorzaam als hij ons vraagt om de broeders en zusters lief te hebben. Als wij hem zo lief hebben, dan zullen we hem navolgen op die weg van de dienstbaarheid en de zorg voor elkaar. De belangrijkste voorwaarde, ach, het is zo'n moeilijke vraag, maar laten we die wel stellen. Want je wordt erdoor gewezen naar waar het uiteindelijk om gaat. Het voorkomt dat je trots wordt over wat je allemaal hebt bereikt en wat je allemaal mag doen. Kijk eens heren, wat ik allemaal niet voor u doe in de gemeente. Dat is fantastisch. Dat gaat u toch straks belonen. Maar de maatstaf is niet wat we doen. De maatstaf is niet wat we werken, maar uiteindelijk alleen maar dit. Of het uiting geeft. Alles wat we doen, wat we zeggen, in de gemeente, in het ambt of daarbuiten. Of dat uiting geeft aan onze liefde voor Christus, de Heer van de gemeente. Hij die door zijn geest de gemeente ook regeren moet. Ouderlingen en predikanten alleen maar zijn uitvoerende bestuursleden zijn, dienaren. Maar het gaat om zijn gezag, om zijn aanwezigheid, om zijn geest, om zijn eer. En als we dat kunnen zeggen, dat we dat in ieder geval graag zouden willen, dat we daarnaar verlangen dat hij zo centraal staat in mijn leven, in ons leven, in dat van de gemeente. Als we dat kunnen zeggen, ja heren, mogen dat toch zo zijn? Ja, dan zijn we geschikt. Zoals Petrus, die steeds maar weer zegt, ach, eigenlijk heb ik het niet. En eigenlijk kan ik het niet. Ja, heren, u weet alle dingen. U zult toch wel weten of ik u lief heb, ja of nee. Maar ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen. Als de Jezus het vraagt, dan zegt hij, gebruikt hij een Grieks woord. Dat betekent innig liefhebben zonder enige aarzeling en voorwaarden. Agape. Agapaisme. Hou je op die wijze van mij. En Petrus weet dat hij dat niet halen kan. En die antwoordt met een heel ander woord, dat meer verwant is aan vriendschap, aan genegenheid. En zo geeft hij antwoord. Jezus die zegt, heb je mij dan werkelijk lief? Agapaisme. En dan geeft Petrus als antwoord, ja, ik mag u ontzettend graag. Ik wil heel graag uw vriend zijn. Filioze, zegt hij dan in het Grieks. Ik verlang er wel naar om dicht bij u te zijn. En ik wil uw vriend zijn. En ik wil doen wat u vraagt. Maar die hoogte. Die diepe liefde. Petrus weet, die heb ik nog niet bereikt. En dan zegt Jezus tegen hem, nou dat gebeurt nog wel. Want je zult je leven voor me geven. Hele ernstige woorden aan het eind. Wij zingen wel over ons leven aan hem toewijden. Petrus heeft meegemaakt wat dat in de praktijk betekenen kan. Ach, wij zijn er niet aan gewend in Nederland. Maar er zijn landen waar onze broeders en zusters wonen. En die lezen dan dit hoofdstuk en die weten, ja, zover kan het wel degelijk gaan. Bescheiden zeggen, je verlangen uitspreken. Mogen het zo zijn, heren, dat wat ik doe en wie ik ben in de gemeente en mijn zorg voor mijn broeders en zusters, dat uiteindelijk dat voortkomt uit mijn liefde voor u, Heer Jezus. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Omdat hij zijn liefde in ons hart gelegd heeft. Opdat wij hem zouden navolgen in alle dingen van het leven. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Ik ga maar even hier staan. Maar ik weet niet of ik nou hier moet staan of hierachter. Wat zal ik doen? Ja, het is een vreemd dilemma. U zit er niet mee, maar ik wel. Wat zal ik doen? Zal ik daar staan? Ik ga gewoon hier staan. U moet me mij vergeven. Ik weet niet van iedereen de samenhang van gezicht en naam. Dus ik weet wel de namen, maar niet de gezichten. Dus voor mij is dat even nieuw. We gaan afscheid nemen van aftredende ambtsdragers. En daar wil ik toch heel kort iets bij zeggen. Eigenlijk, een ambtsdrager in de gemeente treedt nooit af. Dat wil zeggen, die geeft wel even zijn functie uit handen. Dat kan. Je bent even geen lid meer van de kerkenraad en je krijgt geen klussen meer toebedeeld. Maar je bent nooit ambtsdrager af. Dat bestaat niet. Je bent ouderling voor het leven. Dat u dat beseft, aftredende ambtsdragers, waar zitten die? Dat is handig. En dat geldt dus ook voor de diaken, je blijft er. Alleen, je hebt niet meer de verantwoordelijkheid om die gave en die functie uit te oefenen voor de hele gemeente. Maar er zullen altijd mensen blijven die spreken je aan als ouderling of die spreken je aan als diaken. En dan ben je verantwoordelijk voor wat je zegt en wat je antwoordt. Je bent ook verplicht om alles wat je gehoord hebt in de tijd van je ambt. In de kerkenraad wordt over mensen gesproken, je komt zelf mensen tegen. Om dat alles evenzeer geheim te houden nu, als in de tijd dat je je ambt uitoefende. Nou, dan ga ik voorlezen. Van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken. Namelijk van zuster Marijke Bark. Als ouderling kerkrentmeester. Van zuster Marije van Urk als diaken. En broeder Dick ten Voorde als diaken. Wil ik vragen of jullie willen opstaan. Geliefde broeder en zusters, wij laten u gaan. En we zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christuskerk hebt vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk te uw kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na uw afscheid. Ik wil de gemeente vragen om te gaan staan en dan samen te zingen, Psalm 90, vers 8. Samenbidden. Heere God, het is passend dat wij u nu dankzeggen voor de toewijding van degenen die nu vandaag hun ambt neerleggen. En we willen u prijzen, bron van alle goeds, voor hun volharding en trouw. Bevestig het werk van onze handen. Ja, het werk van onze handen. Bevestig dat. U, die blijkens de kracht die in ons werkt bij machte zijt, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dan mag ik u een hand geven namens de gemeente. Heel hartelijk dank voor jullie werk. Mogen we gaan zitten.
Dan wil ik nu vragen.
Staat er ze gaan tegenover de voorganger staan. Die stond verkeerd. Hè? De voorganger stond verkeerd. Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekendgemaakt van degene die bevestigd of herbevestigd zullen worden in het ambt van ouderling of diaken. Het zijn als ouderlingen zuster Lies den Ouden, broeder Diede de Jong en broeder Alexander Vos. Het zijn als diakenen de broeders Ruud den Ouden, ik hoop ik het goed uitspreek, Sierton Ubbels en Leone Wals. Zijn er tegen deze broeders en zusters bezwaren ingediend?
Er zijn geen wettelijke bezwaren ingediend tegen deze broeder en zuster.
Geen wettige bezwaren, wel onwettige bezwaren. Geen bezwaren, zullen we zeggen. Dan stel ik dus vast dat er geen bezwaren zijn. Ze zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden waartoe de Kerk van Christus hen geroepen heeft. U kunt nalezen wat de opdracht is zoals onze kerkorde die geeft. Ik ben er nooit zo voorstander van om lange formulieren voor te lezen. Ik vat ze liever samen. Maar u kunt het nalezen. Het ambtswerk van ouderlingen en diakenen is bedoeld voor de toerusting, voor u allemaal, om beter het werk te doen wat God van de gemeente vraagt en dus ook van elk gemeentelid vraagt. Diakenen hadden vanaf het begin de taak om de tafels te dienen, dat wil zeggen de avondmaalstafel, maar ook ervoor te zorgen dat bij de collectes bij het avondmaal de armen niet vergeten werden. Dus dat er een zekere herverdeling van rijkdom plaatsvond. Ze hadden de taak ook om het gebedsleven van de gemeente overeind te houden. Een taak die eigenlijk aan beide toe kwam, maar toch al in het bijzonder aan de diakenen. Er is zelfs een tijd geweest dat diakenen een hoger ambt waren dan dat van ouderling. Het is bepaaldelijk niet onbelangrijk. Het is niet alleen maar een collecterooster samenstellen. Diakenen maken iets zichtbaar van de dienstbaarheid van Christus aan de gemeente en de opdracht om elkaar dienstbaar te zijn en dat voorbij de grenzen van de eigen gemeente. Een heel ander ambt is dat van ouderling. Mozes die zegt op een goed moment: ik red het niet meer om de geschillen in het volk te beslechten, om recht te spreken. Dat kan ik niet in mijn eentje, er is te veel werk. En dan vraagt hij aan zijn schoonvader: wat zal ik doen? En Jethro zegt: je moet 70 ouderlingen aanstellen. Dat heel groot volk heeft 70 ouderlingen. Dit is wat kleiner, hè? En die oudsten die vertegenwoordigen dat gezag van Mozes tegenover het volk. En zo zijn de ouderlingen ook in zekere zin geroepen om het gezag van Christus te vertegenwoordigen in de gemeente. Samen hebben diakenen en ouderlingen de taak om de gemeente bij de les te houden. Wat moet die gemeente doen? Ze moet bij de leer blijven. Ze moet vieren met de breking van het brood. Ze moet de gemeenschap bevorderen en laten groeien. En ze heeft een dienstopdracht in de gebeden. Zo staat dat in Handelingen. En daarvoor is er verscheidenheid van gaven nodig. Ieder van jullie heeft een gave. Of een samenstel van gaven. En nu wordt aan jullie gevraagd om dat binnen het ambt waarin je aantreedt of herintreedt, om die gaven te bundelen en ze voor tot de zegen van de hele gemeente en tot eer van Christus naam uit te oefenen. Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende naam. Nu ga ik voorlezen. U, broeders en zusters, die gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden, herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus eigen kudde is die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, dat is zijn kerk. Aanvaard dan uw dienst met blijdschap. Voed uzelf met het woord van God, vol hart in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. En hier hadden jullie pas hoeven opstaan. De ambtsdragers die hun werk zullen voortzetten of hervatten gaan staan. Wie zijn degenen die hun werk voortzetten? Geldt dat voor jullie allemaal? Ja. Dus als nou alleen maar degenen die het zullen voortzetten of hervatten blijven staan. Dan jij gaat naar een ander ambt en jij treedt voor de eerste keer in, hè? Dan ga ik de belofte voorlezen. Eenmaal bent u in het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de Heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uw kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Nu u uw ambtswerk zult voortzetten of hervatten, vraag ik u daarom. Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? Wat is daarop uw antwoord, broeder Ruud den Oude? Broeder Sierton Ubbels? Broeder Leone Wals? Broeder Dieder de Jong? God, onze hemelse Vader, die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geven u de genade dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. Amen. God zegen op uw werk. God zegen. God zegen. Mag u plaatsnemen. Dan wil ik u vragen te gaan staan. Misschien een beetje vreemd, want u was al de diaken. Maar we hebben het zo opgevat dat ouderling worden toch een aantreden tot een nieuw ambt inhoudt. Vandaar dat u nu hier staat. Geliefde broeder en zuster, u die nu voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van ouderling in deze gemeente. Drie vragen. Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? Tweede vraag. Aanvaardt u de Heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? Derde vraag. Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uw kennis komt en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is daarop uw antwoord, broeder Alexander Vos? Ja. Zuster Lies den Oude? Broeders en zusters, laten wij bidden tot de Almachtige God in gemeenschap met heel de kerk in hemel en op aarde, dat hij zijn genade geeft aan hen die hij roept als ouderling. Mag ik jullie vragen om daar naartoe te gaan? Heer onze God, wij zegenen u dat gij in uw goedheid uw Zoon Jezus Christus gezonden hebt om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, zichzelf te vernederen en gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Wij prijzen u dat gij hem verhoogd hebt en hem de naam boven alle namen gegeven hebt. Door hem hebt gij ons geleerd dat wie groot wil zijn, aller dienaar moet worden. En dat er geen grotere gave is dan de gave van het dienen. Zend nu uw Heilige Geest op broeder Alexander Vos en zuster Lies den Oude. En maak hen ouderling in deze gemeente om in liefde om te zien naar de mensen en uw barmhartigheid gestalte te geven. Laten we bidden. We danken u, Heere God, dat u broeder Alexander Vos en zuster Lies den Oude geroepen hebt tot het ambt van ouderling. En dat wij hen vandaag in uw naam en gehoorzaam aan uw wil mogen bevestigen in deze dienst. Geef hen de genade, zo smeken wij, om trouw te zijn aan hun belofte en standvastig in hun dienstwerk door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. We bidden u, geef al degenen die in hun ambt zijn bevestigd of herbevestigd, dat zij gehoorzaam aan uw roepstem en vertrouwend op uw belofte vrijmoedig hun taak aanvatten, tot eer van uw naam, tot vreugde voor ons allen, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mogen jullie gaan staan? Gemeente, wilt u ook gaan staan? Gemeente, hier zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hoog houden in hun ambt? Wat is uw antwoord? Dan mag u weer gaan zitten, dan zingen we samen Psalm 84. Ik doe het heel even anders en wil nu met u gaan naar de voorbereiding van uw avondmaalsdienst volgende week. Anders zingen we twee liederen achter elkaar, ook niet erg op zich. Maar... En ik weet niet, bent u gewend om dan het formulier te lezen? Wordt dat een formulier gelezen in deze gemeente? Het gedeelte hier? Dan moet ik even kijken waar dat ligt. Want ik had iets anders bedacht. Maar hebt u een dienstboek? Er ligt geen dienstboek. Staat niet hierin achterin, toch? Er ligt hier geen dienstboek. Formulieren wel, hier. Dat zijn de hele oude.
Als u het zelf bedacht hebt, kan dat ook.
Mag het ook? Ik mag het zelf bedenken. Nou ja, wat ik bedacht had, is helemaal niet zo wereldschokkend en revolutionair. Maar ik heb eens zitten lezen wat er in de catechismus staat over het avondmaal. Daar is natuurlijk onze formulieren zijn daar ook op gebaseerd. Maar ik weet niet hoe het u vergaat, ik heb ze vaak horen voorlezen en het gaat een beetje langs je heen. Is dat een ziekte waar ik alleen maar last van heb? Dat krijg je met een formulier. Dat zijn dan wel de mooie passende woorden door de eeuwen heen bedacht. Maar het is lastig om je zo'n tekst echt eigen te maken. Dat is nou juist het bijzondere van het avondmaal. Als er nou één viering is waar het de bedoeling is dat het tot diep in je hart doordringt. Niet alleen maar je bewustzijn en je verstand, maar dat het tot je hart doordringt. Dat je heel diep van binnen beseft wat je doet. Dan is het toch juist het avondmaal. En daarna ook de doop natuurlijk. Bij het avondmaal gebruiken we brood en wijn. En die verwijzen naar het lichaam en het bloed van Christus. Dat zijn de twee kanten van die ene zaak, van die ene persoon die daar naar voren komt. Het lichaam, dat wil zeggen het leven en de daden van de Heer Jezus op aarde. En dat bloed dat vergoten wordt in Gethsemane aan het kruis. En Paulus vat dat samen door te zeggen: zo gedenkt u de dood van Christus totdat hij komt. Nou, dat heb je bij elkaar. Dat moet dus tot ons doordringen. Wie staat centraal bij de avondmaalsviering? Nou, niet u en ik, omdat wij het zo prachtig vinden dat wij verlost zijn van de zonde. Dat zit erbij, dat speelt mee, dat kun je ook nooit vergeten. Maar het is niet de hoofdzaak. Brood en wijn spreken van zijn gebroken lichaam, zeggen we meestal. Zijn lichaam is niet gebroken, maar het lichaam dat is overgegeven. Van dat bloed dat vloeide aan het kruis van Golgotha. Maar wat we daar in het avondmaal vooral van zien, is de persoon die zo ver kwam. Het gaat om hem. Net als in die tekst van Petrus, Johannes 21. Het gaat om de liefde tot hem. We hebben zo vaak de neiging, en het avondmaal moet ons daarvan genezen. We hebben zo vaak de neiging om te kijken naar de voordelen, de zegeningen die van Christus vandaan naar ons komen. Prachtig. De zondevergeving en hij heeft zich aan het kruis voor ons overgegeven, heeft onze schuld gedragen. Oh ja. Maar dat is niet het einde van het verhaal, dat is het begin van het verhaal. Want hij wil nu in het leven van alle dag onze Heer zijn, die wij na te volgen hebben, die wij te gehoorzamen hebben, zodat wij iets van zijn karakter en persoon in de wereld laten zien. Dat is wat God van eeuwigheid bedacht heeft. Dat is dat, om de woorden van Binnendijk te spreken, dat is het meesterwerk van God. Dat hij ons, dat hij u en mij, door het leven heen gelijkvormig maakt aan zijn Zoon. Dat is de bedoeling, dat we op Jezus gaan lijken. Daarvoor moet u ons eerst bevrijden van de zonde. Dat is de voorwaarde, anders kunnen we niet op Jezus gaan lijken. Maar dat is niet het eindpunt, die vergeving. Dat zou leuk zijn. Zonden zijn vergeven, nou ga ik gewoon door met het leven zoals ik het zo mooi vind om het te leven. Nee. Onze zonden zijn vergeven, onze schuld is weggedaan, opdat wij zijn eigendom zouden worden en we met hem door het leven zouden gaan om uiteindelijk bij hem te zijn. Op die wonderbare dag, dat dat lied ter ere van het Lam gezongen gaat worden en heel die verloste mensheid één groot koor wordt. Dat is onze bestemming. Daar gaat het om. En het avondmaal wijst daar naar vooruit. Het zet de persoon van Christus centraal. Zonde is vergeven, de schuld is vergeven, prachtig. Maar het zet de persoon van Christus centraal. Hij is niet alleen maar het Lam. Hij is ook de leeuw van Juda. Hij is de zoon van God, het beeld van de onzienlijke God. Hij is alles waar God zijn welbehagen in heeft. En hij zou in ons leven diezelfde plaats moeten innemen die hij in Gods ogen inneemt. Avondmaal is het feest van het bij die Heer zijn. En dat die Heer bij ons is. Tafelgemeenschap heette dat vroeger. Je hebt alleen maar tafelgemeenschap met mensen waar je heel nabij bent. Dat is de strekking van dat avondmaal. En ik hoop zo, dat hoop ik in IJmuiden, dat hoop ik overal, dat we een keer verder kijken. Dat voor ieder van ons dat een keer lukt, hè? En misschien lukt het u wel vaker, ik kan dat niet beoordelen, maar dat het lukt om voorbij de gave van Christus te kijken naar de gever die hij is. Begrijpt u wat ik bedoel? We kijken heel vaak naar de gave en niet naar de gever. En de catechismus maakt heel duidelijk hoe belangrijk die gaven zijn. Maar hij heeft maar heel weinig woorden voor de gever. Het formulier spreekt heel erg sterk over zondevergeving en dat de schuld is weggedaan. Maar het zegt heel weinig over die presentie van deze wonderbare Heer. Met die oneindige liefde die elk van ons gekend heeft. En die ons tot die maaltijd roept. Niet alleen maar om nog een keer te zeggen, de zonden zijn vergeven. Maar om bij ons te zijn. En ons dan het recht en de kracht te geven om te beseffen, hé, maar we horen ook bij elkaar. Wij zijn ook dat brood. Wij zijn dat lichaam van Christus. Geworden door hem. Wij horen bij elkaar zoals broodkorrels in een brood bij elkaar horen. Ondeelbaar is dat. Samen dat ene brood. Zoals u hier zit. Allemaal bij elkaar. Dichter bij elkaar dan familieleden zomaar ook kunnen zijn. Dichter bij elkaar dan bloedverwantschap ons dat kunnen geven. Christus bloed is veel sterker dan het bloed van de familieverwantschap. Wat zou het mooi zijn? Wat zou het tot zijn eer zijn? Als dat door ons heen gaat, als we avondmaal vieren bij brood en wijn. Het gaat om hem. Hij zelf mag in het midden staan. En hij komt terug. En dan zal die eeuwige lofzang beginnen. En wat we in dit leven doen, dat is de koorrepetitie. Dat is het instuderen van de liederen die we straks volmaakt zullen zingen. Als we gelijkvormig zijn gemaakt aan het beeld van zijn zoon. Heel anders dan het formulier. Maar dit is wat ik in mijn hart had. Laten we samen zingen. Gezang 132, vers 3 en 6. Thank you. Laten we samen bidden. Heer Jezus, regeer dan over uw gemeente en blijf dan uw gave tot ons neerzenden. En leer ons om te wandelen in trouw in het leven van alle dag. Leer ons getuigen te zijn voor uw grote naam als gemeente hier samen in Ilpendam en Watergang. Heere, wees met uw kerk hier in Nederland. Leer haar trouw te zijn en te getuigen van uw komst. Want u zult komen, Heere, en de aarde oordelen. Heere, geef ons uw kracht in het dagelijks leven, in ons gemeentelijk leven, in onze onderlinge omgang als broeders en zusters. Leer ons elkaar te vergeven, voor elkaar zorg te dragen, met elkaar te leren, met elkaar die weg te gaan die u ons hebt voorgegeven. Heere, wees met de nieuwe ambtsdragers, sterk hen door uw geest. Wees met de aftredende ambtsdragers. Geef hen in hun plaats in de gemeente nog iets van uw werk ook te doen. En leer ons allen om onze gaven te ontdekken die u ons hebt geschonken, om daarmee de gemeente met blijdschap en vrijmoedigheid te mogen dienen. Heer, mogen dat alles ook zijn tot heil van uw wereld. Dat het evangelie van hieruit klinken mag, en het hart van mensen mag aanraken, zodat ze zich naar u toewenden, zodat u hun Heer en Verlosser kunt zijn. Heer, zo willen wij u dat vragen. Of u ons die genade wilt schenken. Heer, al onze persoonlijke zorgen willen wij in een ogenblik van stilte bij u neerleggen. En dan willen wij bidden met de woorden die de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Liefde boven alle liefde, vreugde Gods daal in ons neer. Dat is ons slotlied, gezang 169, collecte bij het voorspel. En er staat hierbij geschreven, de kinderen komen terug. Waar blijven ze? Thank you. Gemeente, wilt u na de zegen nog even gaan zitten voor een mededeling? Gaat dan straks heen. In de vrede van de Heer naar de plaats waar Hij u gesteld heeft om daar een zegen te zijn. Maar gaat dan met zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
We hebben als kerkenraad al afscheid genomen van de ambtenaren, maar ik wil ook van deze plaats af nog de aftredende ambtenaren nog van harte bedanken voor het werk wat ze gedaan hebben in de gemeente. De ene wat korter, de andere wat langer, maar hartelijk bedankt daarvoor. En dan is het ook de gelegenheid voor de gemeente om de ambtenaren die aftreden nog de hand te drukken. En ook degene die aantreden of die hun functie verder vervullen, nog de hand te drukken. De ambtenaren gaan hier langs. Het hek staan straks, richting koffie drinken. Dus dan kunt u even langslopen en iedereen even een hand drukken. Dus van harte een gezellig koffie drinken en een goede ontmoeting.